Goedemorgen.
Goedemorgen.
Het lijkt een beetje een vreemde aanleiding om dat nu ter sprake te brengen en in verband met mijn verhalen, met alle vier de verhalen van de komende dagen. En dat is wat u daar zag in die koffiekamer, ook toen u binnenkwam, de foto van de nieuwe koning en nieuwe koningin. Ja? En dat oranje. En ik heb natuurlijk ook gekeken naar die uitzending. En ik moet zeggen, ik hou een beetje van die poespas. Ik ben niet erg koningsgezind, maar ik vond het toch ontroerend, vooral om Maxima te zien. En ik vond het ook... Ja. En om die mantel te zien, dat vond ik ook toch heel... Ik heb alleen een vraag, en daar kom ik niet uit, maar misschien weet iemand... Hoe is het, heb u het ook gezien? Hoe is het mogelijk dat die mantel niet afglijdt? Zelfs niet als hij... Ik denk, dadelijk glijdt hij af. Toen dacht ik, nee, die zit vast aan zijn jasje. Maar dat kan ook niet, want het is zo zwaar, dan gaat ook dat jasje uit. Als er iets gebeurt. Maar er gebeurde niks. Ik weet het nog altijd niet. Dat is één ding. Maar het was wel natuurlijk een aanleiding om te denken hoe dingen veranderen. En hoe elke verandering toch ook ja, iets van een besef doet van wat in het boeddhisme dan tijdelijkheid en anicca, zo vergankelijkheid. Er is een keer iets uitgebloeid. Het is een klaar, het is af. En dat kun je ook zien, ook aan toch wat de emoties die daarbij komen. En er komt iets nieuws. En datzelfde hebben we kort geleden gezien, dat we ook... Bij het aftreden van Benedictus, er komt een nieuwe paus. Dat is ook iets anders. En dat brengt je ook weer zo, tenminste zeker op mijn leeftijd, met het idee van God. Ja, vroeg of laat is iets uitgebloeid, is het klaar. En dan moet er iets anders komen. Hoe dan ook. Hoe dan ook. En hoe dat andere is, kunnen we niet voorspellen. Niemand, nooit. Maar deze twee dingen, die hebben we natuurlijk wel ook zo geconfronteerd. Hoe dan ook... En eigenlijk al veel eerder, al langer natuurlijk, maar nu is het zo actueel met mijn eigen situatie. Hè. Ik zeg elke keer wel, ik wil nog 20 jaar mee. En ik heb een gevoel dat ik wel oud word. Ik kom uit een oude familie. En die zijn allemaal zo tegen de 100 geworden, van mijn moeders kant. En dan kan ik wel zeggen, dat zal bij mij ook gebeuren. En ik hoop het. Ik zou nog zoveel willen doen. Ik wil het. Maar ik weet het ook niet. Ik weet dat gewoon niet. En het is naïef om te denken van, nou hier is niks aan de hand, het gaat door. Net als in het koningshuis en net als in Rome. We moeten er rekening mee houden dat een keer de dingen anders worden. Daar moet ik ook bij stilstaan of stilzitten, daar moet ik mee bezig zijn. Dat is ook een verantwoording en dat voel ik ook. Al heel lang. Niet dat ik de antwoorden weet hoe het moet, maar wel... Dat ik er elke keer die vraag bij mij dan maar levend hou en kijk wat voor mijn gevoel, voor mijn hart, de beste oplossing is. Want de dingen veranderen. Het feit al dat ik ten eerste geen persoonlijke gesprekken hier meer kan doen. En voor de rest buiten heb ik gelukkig nog veel contacten. Maar ik voel ook, ik word er niet fitter op. Ik hoop dat ik dit nog blijf doen. Ik hoop dat ik nog heel lang, van mijn paar 20 jaar, zeker deze retraites kan blijven geven. Maar ik ben ook blij dat er intussen, in die 25 jaar dat ik doe, dat er overal groepen zijn, mensen zijn, die begonnen zijn, dit wat mij het dierbaarste is, waarvan ik toch gevoel heb dat ik van daaruit leef en wat mijn weg geweest is, om dat verder te dragen. Laten we het maar zo zeggen. En daar zou ik iets meer over willen zeggen, zo de komende 4 dagen. Het moet maar gewoon een keer, ook al omdat het tijdschrift, wat ooit begonnen is door de man van de Wiese, Leo, en wat nu zo, hoe lang bestaat het, 15 jaar ongeveer, dat zal ook moeilijk nog kunnen. Pet en Karin krijgen het steeds moeilijk. We hebben 2 nummers zo gepland. Het ene is over het zingen van sutra's en het laatste nummer... Het laatste nummer, ja, dat gaat over waar ik nu over zal praten. En ook over hoe gaat het verder? Hoe kan het verder gaan? Of hoe moeten we met die vraag bezig zijn? En hoe kunnen we daar vorm aan geven? He? Vanuit die grote stroom waarin ik mij nog het meeste thuis voel. Los van het feit dat ik me nergens thuis voel. Nergens, ook niet bij de Makaruna. Nergens, maar waar ik mij het meeste thuis voel in het boeddhisme is die grote brede stroom die ik heb leren kennen door Te Ching. En zijn Chinees boeddhisme, wat erg open was, en door Masao Abe. En zijn boeddhisme, wat even open was en de dialoog was. Daar zou ik iets over willen praten. Ja, en in verschillende fasen. Dit vandaag allereerst over dat ik probeer stil te staan, en ik weet niet of het me lukt, of wat, of je dat uit kan drukken. Ik weet wel wat ik zou willen zeggen, wat voor mij in al die jaren, niet alleen die 25 jaar dat ik hier bezig ben met de Mahakaruna, wat ook maar een naam is die ik gegeven heb toen er een paar groepen waren, maar met die met wat eigenlijk altijd voor mij het thema van mijn hart, van mijn, zonder dat ik kan verklaren waarom. Waarom dat mij altijd geraakt heeft, bezig gehouden heeft, waarvan ik onmiddellijk wist, deze expressie, ook zoals ik die vind in de bestaande boeddhistische traditie, in sommige, ook niet overal, is allemaal verschillend. Hoe kan ik daar, hoe kan ik proberen daar uitdrukking aan te geven? En hoe kan ik proberen mijn zoektocht verder te doen? Ook nu. Ook nu ik 80 ben. Want het is een zoektocht. En het is groei. En het is verandering. Want dat is leven. Dat het altijd verandert. En dat altijd kan veranderen. En dat het altijd, altijd opnieuw nieuw kan worden. Nieuw. Misschien moet ik daar maar mee beginnen met een, iets wat mij ooit heel erg irriteerde in de tijd dat ik nog in de, ik ben heel katholiek opgevoed en ik heb me daar ooit helemaal los van moeten maken. Echt, met, dat is een stuk ervan en de grootste, belangrijkste reden, dat was het perspectief waarin ik toch opgevoed ben, wat ik meekreeg, maar wat ik evengoed terugvond later in mijn, laat ik zeggen, atheïstische periode in het marxisme, hè, waar ik ook zo'n tijd mee opgetrokken ben, er is altijd een heel diep gevoel van tegenstellingen die wij creëren, hè, van goed en fout. En dat was ook in het christendom. Dat was zo van de verlorenen en de geredden. En dat is iets waar ik weet niet waarom, heel jong al van voelde, vanaf het moment dat ik het voor het eerst hoorde, 6 jaar, 7 jaar, over Judas, dat alles in mij daartegen in opstand kwam. Maar dat ik dat niet durfde, want dat kon niet, want dat was voor mij toch de waarheid op dat moment. Dat is, laat ik zeggen, mijn grootste onmogelijke vraag geweest. En dat is dus ook voor mij de grootste en diepste ommekeer geweest, dat ik vanuit de grond van mijn bestaan en mijn hart kon zeggen nee tegen een werkelijkheid die zo de dingen uit elkaar trekt, die zulke tegenstellingen maakt op alle gebieden. Goed en kwaad enzovoorts. Verloren en gered. En dat wat mij het meeste raakte, en wat ik ontdekte, geloof ik, toen ik twaalf was, was nog onder de oorlog, het laatste jaar van de oorlog, dat een leraar vertelde over Dostoevsky, en ik heb het verhaal vaak verteld, de onaanvaardbaarheid dat ook maar iemand daarbuiten kan vallen. Dat was voor mij een ander geluid, dat was het meest bevrijdende. Dat betekent niet dat er toen een ommekeer was, maar toen begon er iets. Toen begon er iets. Ik herkende iets. Ik herkende een taal van een ander die weergaf waar ik geen woorden voor had, maar waarvan ik helemaal voelde, ja. Niet dat ik dat toen al kon, dat heeft nog heel erg lang geduurd. Maar daarmee begon het. En daarmee begon tegelijk het gevoel dat het niet uit een religie hoeft te komen. Dostoevsky was voor mij een schrijver waarover een leraar sprak die geen les kon geven. Hij begon daar maar gewoon over. En dat perspectief, net zo goed als het perspectief dat je je over de kleine en gewone dingen kunt verwonderen. En dat het wonder overal is. Ja, en dat er grenzeloze vergeving is. En dat uiteindelijk alles goed komt, deze dingen. En dat wij er ons voor moeten inzetten. Ik wist toen nog niets van het boeddhisme, maar die leraar las ook een tekst voor die mij zo dierbaar is, sinds 1944 dat ik hem hoorde. U kent allemaal dat verhaal van Dostojevski, wat naderhand, toen ik met boeddhisme bezig was, bleek een boeddhistisch verhaal te zijn. Nee, ik lieg hier. Ik was met een thesis bezig voor mijn slavistiek. En toen koos ik een verhaal wat de Russen kenden. Dat van Dostojevski, die afdaling van de godsmoeder naar de diepste donkerte en de hel om alles te redden. Dat was voor mij perplex. En toen ik dat ging bestuderen, moest bestuderen voor mijn prof in Amsterdam, voor Russische letterkunde, toen bleek dat een boeddhistisch verhaal te zijn. En toen klikte er opnieuw iets. En sindsdien is dit voor mij altijd levend gebleven. En vraag niet waarom, dat is zo. Wij zijn uniek, dit is het voor mij. Dit is zo wezenlijk. Als ik het dus moet samenvatten, wat is het waarvan ik voel dat ik het zou willen hebben uitdrukken in die 25 jaar, dat dit voorop staat. Zo, die eerste gelofte. Ja, en ook wat ik later vond, later toen ik in het boeddhisme bezig kwam, bij Te Ching, vooral in het Chinese boeddhisme. Ook in een boek van een christelijk theoloog die 40 jaar in China werkte. Als christen, als hoogleraar theologie. En toen een boek schreef over het Chinese boeddhisme met het motto dat alles wat bestaat gered wordt. Die woorden. Dat is iets waarvan je niet eens kunt verklaren waarom dat zo diep in je opkomt. Maar waarvan je weet, dat moet ik doen. En ik vond dat heel moeilijk, want alles in het bestaan, alles wat evident is, leek te denken in tegenstelling. Alles. Ja. En een tweede punt, dat noem ik maar even, wat ik heel erg moeilijk vond in het christendom. Ik weet niet of u het credo kent, het geloofsbelijdenis. Nou, daar staat één, er wordt heel veel gepraat over God de Vader en God de Zoon. En toen was dat voor mij een levende werkelijkheid. Later, helemaal niet meer. Nog later heb ik dat terug kunnen ontdekken door notabene Masao Abe. Masao Abe die, door zo open te zijn in de dialoog, daarover dadelijk, en zo te luisteren naar mensen die wat hun het diepste raakt anders verwoorden en door andere woorden en beelden geraakt waren, leerde als boeddhist in hart en nieren wat hij bleef. En het wordt hem wel eens verwijt dat juist hij zo duidelijk maakt dat dit anders was dan het christendom. Juist hij heeft heel veel geleerd in zijn ontmoeting. Ook van die beelden als van de drie eenheid. Waarvan je meteen zou zeggen, wat kan een boeddhist daarmee? Maar hij zegt, wij kunnen daarin leren dat de diepste werkelijkheid, de diepste, wat dat ook is, de werkelijkheid met een hoofdletter, dat tegelijk ontmoeting is. Wij zouden zeggen, het is één, dat klopt, het is allemaal één, en het is tegelijk niet één. Het is ook de ander. De ander. En dan zijn we terug bij die eerste gelofte. En dan zijn we terug bij het Mahayana-boeddhisme en bij het Chinese boeddhisme vooral, wat mij zo raakte. En ook bij mijn geliefde auteur Shestov, als de ander werkelijk bestaat. En niet alleen een flux is op mijn bewustzijn, zo als in sommige religieuze culturen dat wel eens gezegd wordt. Dat ben jij. Dan kun je heel makkelijk zeggen, dat ben jij. U bestaat eigenlijk niet, u bent een beeld in mijn bewustzijn. Dat is verschrikkelijk. Een ander is een ander. En als die bestaat, dan moeten wij te hulp schieten. Hoe dan ook. Want er is zoveel reden om te zien hoe groot de nood is. Daar gaat ook de gelofte over. Daar gaat de tekst over die wij 's avonds, die wij 's morgens, ook deze ochtend, geciteerd hebben van Hisamatsu. Laat ons ontwaken tot ons ware zelf en meteen mensen worden vol van mededogen en elkaar de hand reiken. Deze dingen, die betrokkenheid. In andere teksten zegt hij het zelfs nog cruwer. Dan zegt hij letterlijk, ik heb zo moeite gehad met die eerste gelofte dat ik dacht, laat ik nou eerst maar werken aan mezelf en aan mijn eigen zelfrealisatie of zo, of wat dan ook. Of, dat andere komt wel. Tot ik ontdekte dat andere voorop staat. Dit eerste. En dat is wat ik vooral meegekregen heb van Te Ching en van Masao Abe als grootste onmogelijke vraag. Als je ziet hoeveel geweld er is, hoeveel eenzaamheid er is, hoeveel fundamenteel lijden, ook existentieel lijden, religieus lijden, aan de zin van het bestaan, aan de grond van het bestaan en het niet weten, maar ook alle andere vormen. Als je dat diep beseft, ontdek je dat je botst op een muur. Dat wij dat menselijkerwijs met ons ik, met ons denken niet kunnen. Dat daar iets nodig is als een vermorzeling des harten, als een gebroken worden. En dat het dan open gaat uit die barsten. Ik zeg het nou allemaal makkelijk, maar het heeft voor mij geduurd tot ik in de 50 was. Net in de 50. Dat is, ik dacht elke keer, ik heb het door. Maar dat het werkelijk iets is, dat is niet bij iedereen zo. Dat hoeft ook niet plotseling te gaan. Dat is bij iedereen ook anders. En alle boeddhistische richtingen zijn heel verschillend. Niet de een beter dan de ander, maar allemaal drukken ze dit ene uit. Dit ene. Laat ik het nog een keer samenvatten. All must be saved. All will be saved. Als door een wonder is het eerste wat ik hoorde toen ik in Japan aankwam. Toen ik een reis voor Moskou had om daar te studeren. Maar wat ik toen niet wilde. En niet mocht, ik ben dus wat niet mocht doorrijden. En ik kwam daar aan gewoon op ergens in Yokohama. En ik zocht daar een of andere tempel op. En ik ging maar met iemand praten zo. En dat bleek inderdaad een zenman te zijn. Soto, van de Soto-richting. En het eerste wat hij zei, zonder dat hij iets wist van mij. Hij zei van, all must be saved. All will be saved. Of hij het aanvoelde. En hij gaf mij het kaartje van Masao Abe. Later kwam ik bij Masao Abe. En dat is dus vooral mijn weg geweest. En om terug te komen bij Masao Abe. Hè, die boeddhist in hart en nieren. Die ooit van een andere richting was. De zuivere landrichting. En zich daar los heeft van moeten maken. Zoals ik van mijn oorspronkelijke beleving van het christendom. Om het, dat is eigenlijk bij, op een nieuwe manier terug te vinden. Zo heeft hij in zijn leven zijn taak gezien vorm te geven als wat is nou het boeddhisme. En tegelijkertijd ontdekt hij, als hij ouder is, opnieuw de wonderlijke en zo andere expressie waar hij zich eerst van los heeft moeten maken. Net zoals, ik wel denk, van het christendom. En hij ontdekt, en dat is even belangrijk, want we zitten hier midden in het verhaal van de dialoog, Masao Abe, hoe belangrijk het is wat hij leerde van Hisamatsu, elkaar de hand reiken. Hè, en om het woord van gisteren te gebruiken, mutual inquiry, het samen die vraag blijven stellen. Dus niet de antwoorden formuleren. Hè, niet een soort hiërarchie van weten. Bovenaan ergens een 100% ontwaakt iemand en langzamerhand zo'n piramide met allemaal militaire onderscheidingen en rangorde. Nee. Nee, allemaal zoeken wij, allemaal zijn we op weg. Zelfs staat er in de oude geschriften, zelfs de Boeddha is nog altijd onderweg. Dat is het meest bevrijdende. Je kunt er ook van schrikken, maar het is het meest bevrijdende dat je nooit kunt zeggen, dit is het. Het is altijd nieuwer en dieper en mooier en groter en een wonder. En we kunnen ons alleen maar laten verrassen, want we kunnen het niet afdwingen. Maar deze Masao Abe heeft later, dat hoorde hij van Hisamatsu, dat leerde hij van die mutual inquiry om die vraag te stellen in dialoog ook met christenen. En de tweede helft van zijn leven heeft Masao Abe een nieuwe expressie gevonden voor het Mahayana boeddhisme, waarvan hij elke keer zegt dat hij dat dankt aan die ontmoeting met het christendom. Niet dat hij iets overneemt. Dat is het niet, maar dat hij zegt, ik kom er dadelijk wel weer op terug, dat juist in de verschillen, ook in de overeenkomsten, dat is ook belangrijk. De diepste grond van het bestaan is grenzeloze compassie. Dat benadrukt hij steeds. Grenzeloze liefde is onpeilbaar, is onkenbaar. Met alle gevolgen dat je denkt, hoe kan ik mij toevertrouwen aan iets wat ik niet ken? Dat is een sprong in het donker en toch in die overgave. He, als je gewoon niet meer kan en je geeft het over, van mij met een vloek, je kunt er niet uitvallen. Ik zeg het maar met mijn woorden. En tegelijk ontdekt hij daar, in dat hele andere van het christendom, hoe hij moet formuleren wat nu de kern is van het Mahayana boeddhisme. Bijvoorbeeld van dat beeld wat daar staat. Zij die luistert naar de noodkreten. Masao Abe gebruikt in de rest van zijn leven, en dat is zijn belangrijkste werk geworden, steeds het beeld dat hij ontleent aan de christelijke traditie. Kenosis, ontlediging. Ledig worden, niet allereerst van onthechting aan, ik noem maar een voorbeeld, zo, van mooie kleren en mooie dingen, maar onthechting van de plaatjes die mij vasthouden. De plaatjes die mij wijsmaken dat wat ik voel en in mijn, laat ik zeggen, in mijn religie, in mijn club, dat is toch de diepste uitdrukking. Nee, hij leert het als boeddhist van christenen. Ontlediging. En hij gebruikt christelijke terminologie. Hij gebruikt het beeld van Christus die afdaalt als God om velen te verlossen. Maar voor hem is het niet velen. Als boeddhist zegt hij, is die afdaling, waarom is deze werkelijkheid waarin wij leven soms zo eenzaam en pijnlijk? En lijkt het soms dat we dat voor opstellen, al was het maar voor een paar, is dat reden om die vraag te stellen. Dat heb ik van Dostojevski geleerd. Al was het maar voor één enkel iemand, Dostojevski noemt dat voorbeeld, een paar doodgemartelde kinderen, dan is er al reden waarom dat. Maar er is veel meer. Er is ontzettend veel te zien, waardoor wij kunnen zeggen, hè, wij moeten te hulp schieten. En dat beeld is voor hem het diepste van het Mahayana boeddhisme. Dus ook van Zen. En daarvoor gebruikt hij dat beeld ontlediging. Maar zo totaal opdat alles gered wordt. Ook gered is in diepste zin, maar we leven ook in de tijd. We leven ook in die horizontale dimensie. Met alle problemen, met alle moeilijkheden, met alle kortsluitingen, met alle geweld om ons daarin te zetten. En dan heeft hij als diepste woord juist dat christelijk getuigenis. Maar dan kom ik terug op iets wat ik altijd moeilijk gevonden heb in dat credo wat ik net wilde zeggen, na deze inleiding. Het is altijd een inleiding. Daar staat, dat weet u ergens, als u het kent, eerst over God de Vader, God de Zoon. En op het einde komt dan ook nog even die derde erbij. Hè? Die derde, de geest, die gesproken heeft door de profeten. Ik weet niet of u daar ook wel iets van opstand bij gevoeld heeft. En weet u waarom? Ik hoop dat ik dat over kan brengen. Want daar staat, die gesproken heeft, voltooid verleden tijd. Ja, 2000 voor Christus zijn er een aantal profeten geweest. Die vinden hun bekroning in Jezus van Nazareth. En daarna, sloes, afgelopen. Ze heeft gesproken, ze moet verder haar mond houden. Maar dat is verschrikkelijk. Want ik ben er nou net van overtuigd dat ze altijd spreekt en overal en in alle culturen en in alle religies en in alle boeddhistische onderlinge afdelingen, al zijn die nog zo vaak anders geformuleerd. De geest werkt overal en altijd. En dat heb ik aan Fortman te danken, die als katholiek priester dat steeds benadrukt. En zelf zegt, misschien werkt ze op het ogenblik veel dieper in de literatuur en in de kunst. En daar waar wij het normaal niet willen zien. Waar wij het niet willen zien. Gisteravond las Louise een klein stukje voor uit een boekje wat ze toevallig nu bij zich heeft over Paul Klee. Nou, wat ik daar las was zo indrukwekkend en zo een getuigenis van wat ik nou wil zeggen over, laat ik zeggen, de boeddha-natuur of de geest of dat onuitsprekelijke wat werkt in ons, hè? Niet daarboven en daarbuiten, maar in ons, in iedereen. En dat je nooit weet wat het teweeg kan brengen. En dat was een voorbeeld van Klee. Klee heeft ook zo'n zoektocht gehad. Hij heeft een hele hoop engelen getekend die voor ons esthetisch gezien niet altijd zo aantrekkelijk en mooi zijn, maar dat hoeft niet. Maar hij schrijft ook wat voor hem die ontdekking was. En hij zegt erbij, het is een wonder. Ik kan niet zeggen waarom, dat daar ineens in mij is. Dat ik die ontdekking doe en dat ik dat uit kan drukken. Hij gebruikt het woord geest niet eens. Hij gebruikt wel het woord dat het religieus is. En ook het woord dat het een ommekeer is. En hij zegt erbij, het is iets waardoor ik besef, waardoor ik ineens weet dat ik, of ieder ander, u ook, nooit door het verstand en de zintuigen te vatten zijn. Wij zijn niet te begrijpen. Niet met psychologie, niet met parapsychologie, niet met wetenschap, niet met de zintuigen, oren. Er is iets wat ik niet uit kan spreken. Hij ook niet. En dan zegt hij, ik noem het maar zo, ik ben even dicht als bij dit leven, want dat is hij ook. Het is niet een vlucht in iets anders. Ben ik ook bij het nog ongeborene. Bij alles wat nog niet geboren is. En ben ik ook bij alles wat heen gegaan is. Bij alle doden. Anders kan ik het niet zeggen. Dat is Daardoor vermoed ik dat ik toch dichter gekomen ben in mijn leven bij de oorsprong van dat onuitsprekelijke scheppende. Maar, zegt hij ook, ik ben er nog lang niet. Het is een vermoeden van een vermoeden, meer niet. En dan zegt hij dat het een wonder is. En, dat vind ik zo mooi, daar zijn we terug bij Voortman, dat het een wonder is, het zijn zijn woorden, die vooral, dikwijls lijkt het of dat vooral zo is, misschien vooral bij hele jonge kinderen en bij mensen die door anderen bekeken worden als abnormaal, waanzinnig, vreemd, en bij stervenden. En in de kunst. Dus hij noemt niet eens de traditionele religie, net zo min als Voortman. En dat is iets waarvan ik hoop en waarvan ik geprobeerd heb, dat merkt u ook in mijn verhalen, dat ik er altijd probeer films bij te halen en literatuur. En soms zoals dat stuk van kunst ook, om te laten zien hoe waar het is, dat hoe onwaar het is dat de geest alleen maar gesproken heeft. Dat onuitsprekelijke, wat een boeddhist Boeddha natuur noemt, diepste werk, dat altijd, dat de schepping iets elk ogenblik nieuw is. Zie, ik maak nieuw, alles nieuw is niet één keertje. Hè, je frutst het uit elkaar en je zet het opnieuw in elkaar, nou is het nieuw. Na een uur is het oud. Nieuw is altijd nieuw. Dat werkt altijd. Dat en het werkt overal. En dan zou ik terug willen gaan naar waarom ik mij zo thuis voel in deze richting en wat ik heb uit willen drukken. Hè, dus naast dit wat aspect van compassie, hè, dat niets en niemand eruit mag vallen van die eerste gelofte, is er een ander aspect van compassie. En dan haal ik aan, dus ook weer geen boeddhisten, dat is het boek van Karin Armstrong. Misschien kent u dat, over compassie. Kent iemand dat? Kan ik u aanraden te lezen? Ja, dat is, het is iemand die ooit non geweest is, die ook het christendom achter heeft moeten laten, die ook opnieuw is gaan zoeken, maar waarvan de kern van haar boodschap is dat het in alle religies leeft en dat er tolerantie moet zijn. En dat er nooit een soort hiërarchie mag moeten komen van dit is beter dan dat. En voor haar is compassie dit openstaan. Zeg maar dat samen gepassioneerd blijven met dat wat nooit uit te drukken is. En te luisteren naar een ander. En ook hoe moeilijk dat is. Nou, ik weet het van Voortman. Hoe moeilijk dat is. Ik heb gezien hoeveel kritiek hij binnen zijn eigen kerk gehad heeft. Ik heb het gezien bij Te Ching. Hoeveel kritiek hij had. En daarom is hij mij zo dierbaar. Toen hij alle boeddhistische richtingen in Indonesië in 40 jaar bij elkaar bracht. Dat waren richtingen die al stuk voor stuk van zichzelf vonden dat ze de beste boeddhistische uitdrukking waren. En dat hebben we nog. Ik heb het meegemaakt in het Koreaans klooster. Dat was goed. Soto Zen was niks. En dat was het beste. Ik heb het omgekeerd in een Soto klooster ook meegemaakt. Overal. Dat andere, dat was eigenlijk, ja, nou ja, het is ook goed, maar wij zijn toch beter. Altijd en overal. Dat is er zo diep in. Dat zit in ons. Zit ook in mij, hoor. Ik heb het niet over dat ik er nou boven sta. Ik heb mijn hele leven moeten zien hoe ik ook plaatjes maakte. En hoe, als het mij werkelijk raakte, hoe moeilijk het is te aanvaarden dat een ander wat haar of hem werkelijk raakt, die dat uitdrukt. Dat is niet zo makkelijk. Makkelijk is als ik het onverschillig doe. Oh, u denkt er totaal anders over. Prima, oké. Dat is het niet. Maar als het echt bewogen wordt en als je er echt bij betrokken wordt, dan kan dat pijnlijk zijn dat een ander het onuitsprekelijke anders formuleert en dat ik ontdek dat een ander is en een ander blijft en dat daar misschien het wonder gebeurt, zoals Masao Abe altijd zei, als twee polen van een magneet die anders zijn, christendom en boeddhisme, niet vermengen, maar doordat ze verschillend blijven, ook in onszelf, kan daar dat nieuwe van een vonk ontstaan. Gebeurt dat altijd? Nee. Het spijt me dat ik het moet zeggen. Wat ik gezien heb in al die jaren dat ik met het boeddhisme bezig ben, maar hetzelfde geldt voor christendom. Er zijn mensen die dat willen doorbreken. Maar er is ook het gevaar van verstarring en veroordeling. En een geweld. Het is niet voor niks dat wij, ook in die litanie die wij 's morgens bidden, hè, bij al die gebeden, dat het ook is van geweld tegenover anderen en over onszelf. Het wordt gauw een bolwerk. Ook Zen wordt een bolwerk. Ook de kerk wordt een bolwerk. Zoals Dostojevski zegt, hooguit een zeer onvolmaakt compromis in de tijd. Wat wij uitdrukken, met alle gevolgen. Ik heb eens een keer in de tijd, toen ik dat voor het eerst ontdekte, in Japan, hoe zenmeesters over elkaar spraken, echt vernietigend soms. En Mimi Marichal had lang in Japan gewoond, u kent haar misschien. Zij leidde de eerste zendgroepen in Nederland. Zij organiseerde conferenties. Toen zei ze, oh, maar als er iets is wat daar vooral leeft, dan is het dat de een voor de ander nooit deugt. Dat is triest. We kennen het allemaal hoe gauw wij oordelen. We hebben ook een tekst, hè? Het staat in het evangelie, maar we hebben ook zo'n tekst. Misschien zingen we een vanmiddag, hè? De Sandokai, hè? Zo functie, oordeel niet. We hebben een tijd gehad dat we dat hier 2 keer, en ik denk in België zelfs 3 keer zongen. Oordeel niet, oordeel niet. Ook omdat ik daar zelf waakzaam voor moet zijn. Iedereen. Als dingen ons raken, krijg je heel gauw polariseren. Dan krijg je tegenstellingen. En dat moet doorbroken worden. En tegelijkertijd betekent dat niet dat al die richtingen hetzelfde zijn. De zuivere landrichting, hè, in China is dat soms in hetzelfde klooster, dikwijls, zelfs meestal, is anders dan de zenrichting. De Japanse zen is anders dan de Chinese chan. Een andere uitdrukking, andere accenten, is anders. Alsjeblieft, net als dat christendom anders is dan het boeddhisme. En dan kunt u zich voorstellen wat het was. Nou, ik zal even met dit beginnen, over die tegenstellingen. Hoe moeilijk het is. Dogen, de stichter van het boeddhisme in Japan, hè, zo het boegbeeld, de grote Dogen, kon niets met zijn tijdgenoot Shinran, die in Japan de zuivere landrichting uit de grond liet komen. En hij schreef daar fel en veroordelend over. Fel en veroordelend. Dezelfde Dogen die zegt, wij kunnen niet oordelen, want we kennen onszelf niet eens. En wij, als vandaag iemand fout is, morgen kan hij anders zijn. En toch diezelfde Dogen veroordeelt fel bijna alle bestaande richtingen in zijn tijd. Shinran, die doet precies hetzelfde. Wat moeten we daarmee? Het zijn allebei belangrijke scholen, het zijn allebei grote figuren. Het mooiste wat ik daarover gelezen heb is van Masao Abe. Als hij oud is, als hij terugkijkt. Dogen, toen hij dat schreef, was misschien 40, 45, die is niet zo oud geworden. Maar gelukkig is Masao Abe oud geworden. Iets in de 80. En dan word je verondersteld toch iets meer te weten. Maar dan zegt hij ergens, en dat is, als Dogen zo oordeelt over die andere richting, is ook Dogen nog gevangen in het Rijk van Mara. Dan is hij nog aan het oordelen. Moeten we dat goedkeuren? Nee. Dat is zijn blinde vlek op dat moment. En hetzelfde voor Shinran. Het zijn allebei verschillende uitdrukkingen. Ze konden met elkaar niet overweg. Dat is hun kleinheid. Dat is om dat te beseffen. Dat we dat altijd in ons hebben. Dat we er nooit zijn. Dat is een stuk van Dogen en een stuk van Shinran. En zegt hij erbij, het is een van zijn boeiendste essays, en een stuk van mij. Ook ik, Masao Abe, en u, moet dit hiermee in het reine komen. En dat kan alleen, zegt hij, nogmaals, door te zien dat dat 2 verschillende polen zijn. En dat dat nieuwe ook in ons. Natuurlijk kunnen we zeggen, wat boeiend om Dogen te lezen. En wat boeiend om Shinran te lezen. En wat jammer dat Dogen nog niet begreep dat. Nee, wij begrijpen dat ook niet. Dat kun je alleen, sorry voor het woord, maar zo Abbe gebruikt het, existentieel doorleven. Dat is hetzelfde. Dat kan alleen als in ons iets heel wezenlijks verandert. En dat veranderen is niet van ik ben klaar, ik oordeel niet meer. Het hoort erbij dat wij altijd wat ons ten dierbaarst, het meest dierbaarst, dat wij tot uitdrukking blijven brengen. Ik ook. Ik kan niet zo een andere taal overnemen. Alleen maar dit. Dit van, nogmaals, dat van die eerste gelofte. En wat ik zo boeiend vond, dat van de dialoog. De dialoog, zoals Masao Abe dat probeerde zijn hele leven met christenen. Toen hij 80 jaar werd, was er een boek uit. Hè? Een prachtig boek, A Zen Life of Dialogue. En naar iedereen luisteren. En van iedereen leren. En niet te zeggen, u heeft ook gelijk, is interessant. Nee, hij zegt juist, wij moeten niet alleen conferenties doen. Wij moeten het allemaal, de dialoog moet op een totaal andere manier. Innerlijk, existentieel, met pijn, met het gevoel dat je eruit valt. Dat jouw eigen religieuze plaatjes en zekerheden op losse schroeven komen. En dat er dan iets nieuws komt. Elke keer opnieuw. En datzelfde heb ik gezien bij Te Ching. Ik ben jaren, als ik daar was, was het steeds voor 3 maanden, rondgereden door Java van plaats naar plaats. En ik heb met eigen ogen kunnen zien hoe fel het soms werd van mensen die niet konden aanvaarden wat hij wilde zeggen. Die ene grote weg van de Boeddha, waarin wij allemaal verschillende uitdrukkingen zijn. Verschillend. Onderscheiden. Niet gescheiden, maar wel onderscheiden. En daarbij het gevaar vermijden te zeggen, wij zijn de beste. Wij hebben het diepste inzicht. Wij zijn het meest gerealiseerd. Hoe kunnen we dat meten? We kennen onszelf niet. Hoe kunnen we dat meten? Alleen al in de Mahakaruna. Hoeveel mensen zijn daar intussen? Ik heb zoveel ontmoetingen in mijn leven gehad in de Mahakaruna en daarbuiten. Waar ik zo diep door geraakt ben. Persoonlijk. Van alle leeftijden. Soms dat ze nooit over Zen hoorden. Of van het christendom horen. Mijn lievelingsboek is over atheïstische Sovjetschrijvers die ik ontmoet heb, die ik gelezen heb. Allemaal. En ik ben daar zo dankbaar voor. Dat, daarvan hoop ik dat dat levend blijft. Dit proberen elke keer te luisteren naar een ander, wat heel moeilijk is, echt te luisteren. Dat heb ik zelf ondervonden, hoe moeilijk dat is. Dat zeg ik er ook bij. Ik praat niet hier als iemand die u wil zeggen hoe het moet doen. Ik zeg het allereerst ook tegen mijzelf. Dat zal altijd zo blijven. Maar om het samen te vatten. Te Ching is het gelukt in 40 jaar om al die boeddhistische richtingen onder één paraplu te krijgen. De ene weg van de Boeddha. De ene weg van de Boeddha. Toen hij de Dalai Lama ontmoette. En daar liep hij met zijn... Hij is ook 6-7 jaar in training geweest bij de Theravada-traditie. Toen hij al, en later, hij was officieel in de Chan, in de Rinzai-Chan, dus Chan-meester, en later patriarch van het moederklooster. Maar hij liep altijd in de plunje van een Theravada-monnik. En nog een oude plunje ook. En hij woonde in een tamelijk armoedig toestandje. En toen hij de Dalai Lama ontmoette op een internationaal congres, zei de Dalai Lama, Theravada-kleed en een Mahayana-baard, hoe kan dat? I am a follower of the Buddha. Wat prachtig, hè? En toen gaven ze elkaar zo'n accolade. Dat is ontroerend. Want dat heb ik zo van hem geleerd, dat hij dat nooit... Hij zei het in het Nederlands, hè? Kun je voorstellen, een Chinese zenmeester waar je in het Nederlands mee praat. Hè? Vrijheid, blijheid. Maar het is heel moeilijk om dat te realiseren. En daarom ben ik zo dankbaar voor zo'n boek als van Karen Armstrong, dat ze zo compassie interpreteert als... Compassie als echt luisteren naar een ander om het geweld. En we weten allemaal hoeveel geweld er is in elke religie. En hoeveel misverstanden en botsingen er zijn. Ook binnen het boeddhisme. Ook binnen de Zen. Pijnlijk, triest. Het is zo waakzaam zijn om iets niet te laten opvlammen en op... En om daar zo bedacht voor te zijn. Maar er is ook in andere religies, we hoeven maar te kijken, in heel de wereld, in de religie, buiten de religie, heel veel geweld. Dat kan ons erbij brengen hoe belangrijk het is dat Karen Armstrong zo'n boek schrijft over compassie. En zoals ik dat een keer aangehaald heb van die Spaanse schrijfster Maria Zambrano, die mij zo raakte, die is ook out of the blue ineens op mijn weg gekomen en die dat ook benadrukt. Hè? Zo benadrukt van compassie, niet alleen van ik heb medelijden met iemand die het moeilijk heeft. Compassie als de ander aanvaarden en luisteren. En het geweld doorbreken wat overal leeft. Overal. Vanaf het verhaal van Cain tot onze tijd met oorlogen en alles. En het is iets om waakzaam over te zijn. Dus dat luisteren naar elkaar. En dat accepteren van andere richtingen. Van andere richtingen, ook boeddhisme. Wat ik probeer uit te drukken is niet het beste. Dat is wat bij mij hoort. Misschien moeten we helemaal wel af van het plaatje dat er een waarheid is waarmee je de maat kunt nemen aan alles en iedereen die boeddhisme doet of die zen training doet of koan doet. Natuurlijk, je kunt in een opleiding iets volgen en dan leer je wel iets. Dan kun je allemaal, er zijn een hele hoop dingen in het leven waar je de maat mee kunt nemen. Ja, ik kan echt wel op de duur oordelen of iemand voldoende Russisch kent of niet bijvoorbeeld, of een beetje wiskunde. Maar dit fundamentele van ons, nee. Nee, daar kun je je handen vouwen. Dat is het meest wezenlijke. Dat hoop ik dat we dat levend kunnen houden. He, of dat nou is door de boeken van Karen Armstrong, of door de getuigenissen uit de kunst of de literatuur, of dat van Te Ching, wat mij zo dierbaar is, omdat hij zo geweldloos was en zo respect had voor alle richtingen. Ik was er een keer bij dat iemand het Japanse boeddhisme afkraakte en dat hij dat onmiddellijk afkapte, dat gesprek. Nee, dat is een andere richting. Ja, ze zijn een beetje masochistisch, zei hij er wel bij, maar dat is, we hebben allemaal onze deuken. Ja, dit is niet zo belangrijk. Hij relativeerde het allemaal. En hetzelfde bij Hisamatsu. He, dat samen de vraag stellen. En dat het overal leeft. Overal. En dat we moeten uitkijken dat we niet een hiërarchie maken van een soort militaire stand. Hij is kapitein, hij is officier in de orde van de Chan-richting. Niks daarvan. Het is anders. En tegelijk is het belangrijk dat het uitgedrukt wordt en dat het ook een formele uitdrukking krijgt. Daarom blijf ik praten. Daarom blijven wij in de stilte zitten. Daarom blijven we dit soort teksten lezen die wij lezen. Het is een richting. Ja, en misschien door die inbreng van literatuur en moderne ontdekkingen van de geest, dat het voor ons steeds meer levend wordt. Voor ons allemaal. Voor mij ook. En vooral dat we steeds weer meer met alles wat we doen de stilte in te gaan.